Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 138 en daarvan vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138, vers 1. Wij openen de Bijbel en wel in het Nieuwe Testament en lezen de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het derde hoofdstuk. 2 Korinthe 3, dat is de schriftlezing voor vanmiddag. 2 Korinthe 3 vanaf vers 1. De uitnemendheid van het Nieuwe Testament boven het Oude, staat er bij mij boven. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening van de dood in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening van de verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen van Israël niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek voor vanmiddag, deze bevestigingdienst van de ambtsdragers, wil ik met u gaan nadenken over 2 Korinthe 3, vers 2 en 3. Ik lees het nog een keer. Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Tot zover. Zullen wij samen nu eerst de Heere bidden om zijn tegenwoordigheid in deze eredienst. O Heere, almachtige en barmhartige God, In deze ogenblikken willen wij allereerst stil worden voor u. U bent groot en heilig, machtig en vol majesteit. Wij lezen in uw woord, Heere, hoe zelfs de engelen rondom uw troon in de heerlijkheid in de hemel hun aangezichten bedekken met hun vleugels, zo aanbiddelijk, maar zo heilig bent u. Heere, wij lezen in uw woord dat die grote profeet Elia, toen u voorbij ging, niet in het onweer, niet door een sterke wind, niet door het vuur, maar door dat suizen van die zachte stilte. Maar toen u voorbij ging, toen deed hij zijn mantel voor zijn aangezicht. Uit heilige huiver voor wie u bent. En wij lezen ook in uw woord, Heere, hoe Jesaja, de profeet, de ambtsdrager zouden we zeggen, toen hij een blik kreeg op uw heerlijkheid, dat hij het ging uitroepen: ga uit van mij, Heere, ik ben een zondig mens. Ik ben een man van onreine lippen. En zo staan we vanmiddag voor u. Heere, we zijn erg dankbaar dat er ambtsdragers mogen worden bevestigd en herbevestigd. Maar als we nou staan voor uw heilig aangezicht, geef, Heere, dat we iets mogen voelen in ons hart van die heilige huiver. Wie kan voor u bestaan? Wie kan voor uw heilige aangezicht staan zonder zich diep eerbiedig voor u te buigen? En als wij dan moeten spreken op huisbezoek, als wij moeten spreken tot jongeren, als wij moeten spreken tot buitenkerkelijke, dan zeggen we allereerst voor u, Heere, ik ben een man van onreine lippen. Maar u hebt daar ook wat aan gedaan. U kwam met een engel die een kooltje had van het altaar. En u raakte de lippen van uw knecht Jesaja aan. En zijn lippen werden gelouterd, gereinigd. Zijn lippen werden brandende. En zijn hart werd brandende. En zo mocht u spreken van wie u was. En Heere, toen u riep, wie zal ik nou zenden? Toen mocht hij zijn vinger opsteken. Heere, zend mij. Wij danken u, Heere, dat er ook vanmiddag zijn die hun vinger mochten opsteken. Toen de roep van de gemeente, mits dien van uwentwege uitging om ambtsdrager te worden. Zend mij, Heere. En tegelijkertijd bidden we van u, wilt u de broeders, wilt u ons allen aanraken met een kooltje van dat altaar, waarop jaren later, eeuwen later, de Heere Jezus is verteerd, verkoold, verbrand als het lam van God. Heere, dat door een kooltje van dat altaar van Golgotha onze harten, onze lippen, onze mond gereinigd, gezuiverd, maar ook vervuld zal worden met heilsbespiegelingen van die koning die zijn leven gaf voor zijn onderdanen, ja zelfs voor vijanden. Heere, wij komen tot u om u te danken. Danken ook dat er broeders zijn die nu mogen rusten na jarenlange ambtelijke arbeid in de kerkvoogdij, als jeugdouderling, als ouderling. Heere, dan is er nu de tijd om terug te mogen treden. U schakelt mensen in, u schakelt mensen ook weer uit en u zet ze weer op andere plekken. Wij danken u, Heere, als er op terug mag gekeken worden als een dienst, wat toch ten diepste een liefdedienst voor u is geweest. Wij deden het niet en zij deden het niet omdat ze zelf goed waren, maar omdat u ze riep. Ze deden het niet om door mensen gezien te worden, want dan is het een slechte baan. Maar Heere, ze deden het ten diepste voor u. En dan mogen we dat ook weer in uw handen teruggeven. Heere, dat alle arbeid die we voor u hebben mogen doen, dat u daar ook uw gang mee gaat. En dat dat niet te vergeefs zal zijn in u de Heere. En dat u dat ook vruchten zal doen voort laten brengen. Heere, dat dat gezegend zal worden door u. En dat we straks in de eeuwigheid verbaasd zullen zijn. Is dat de vrucht geweest op mijn gebrekkige arbeid? Het zal meer zijn, verrassend veel meer, dan wij ooit hadden kunnen denken en beseffen. Dank u, Heere, dat u doorgaat ook hier in de Maranatha-kerk. Heere, wij willen u bidden, geef dat we zo ook als gemeente om de broeders mogen staan. Kritiek is zo gauw gegeven. Het getuigt van liefdeloosheid. Maar als onze harten ook vervuld zijn met die vergevende liefde van u, dan gaan we ook elkaar lief krijgen. En dat begint in de kerk onderling. Dan gaan we goed spreken van u. Dan verdragen we elkaar. En dragen we elkaar. En dragen we elkaar ook op als kerkraad en als gemeente. Heren, mogen we zo een gemeenschap zijn die samen schouder aan schouder in uw wijngaard mogen staan. Wij willen u danken voor familie en vrienden en kennissen die hier zijn. Ook voor de echogangers die vanmiddag hier ook mogen zijn. Heren, we danken u ook dat er een nieuwe evangelisatieouderling mag zijn. Geef dat het werk in Katendrecht ook zijn vruchten, zijn zegen mag afwerpen. Heren, we leggen het in uw handen. Als u het niet bouwt, als u er niet bij bent, ja, dan zal het op niks uitlopen. Maar als u het zegent, heren, als u erbij bent, als u het bevestigt, dan zullen er wonderen gaan plaatsvinden van geloof en bekering en verdieping. Dat mensen worden getrokken uit de tegenwoordige boze wereld en worden overgezet in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Heren, dan zullen er mensen die niks met u hebben, die de Bijbel misschien nog minder belangrijk vinden dan hun telefoonboek, die worden anders. En die gaan die Bijbel als het woord van u waarderen en leren en lezen en zich erin verdiepen. En ze mogen daar die schat in de akker, de Heere Jezus, in vinden. O Heere, zegen rijkelijk zo de bediening en het ambt van onze broeders hier in de kerk, in het pastoraat, in het diaconaat, in de kerkrentmeesterlijke taken, maar ook buiten de kerk. En leer ons zo te mogen zijn als een stad op een berg, als een licht op een kandelaar, als een lichtend licht en een zoutend zout. Heren, wij willen u ook danken voor meneer Ringma, in bijzonder dat hij terug mocht keren uit het ziekenhuis met zo'n lichamelijk zwakke conditie. En nadat hij een longontsteking heeft opgelopen, heren, mocht hij weer naar huis keren. Een wonder van uw sparende genade. U hebt daar ongetwijfeld wat mee te zeggen. Wij danken u, heren, voor uw sparende hand over zijn leven. Wij bidden ook voor mevrouw van Egmond, die veel pijn heeft. O heren, mag er door de onderzoeken ook een uitslag komen, diagnose worden gesteld. Wees haar nabij en ook alle Ecasia kerktelefoonluisteraars die ook vanmiddag met ons verbonden zijn. De zieken en de zwakken, gedenkt u ze naar de rijkdom van uw genade. Ten slotte dragen we ook nog aan u op onze koningin, die aanstaande donderdag 70 jaar mag worden. Heren, wij eerbiedigen haar en wij eren haar, zoals u dat zelf ook in uw woord aangeeft, om de koning en de koningin te eerbiedigen, die hebt u over ons gezet. Gedenkt u haar nu ze de leeftijd van de sterken heeft bereikt, dat uw zegen ook haar mag vergezellen op haar levensavond. Heren, geef haar wijsheid en troost en kracht. En zo willen we ook voor het koninklijke huis bidden. We leggen alles voor u neer. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 45, vers 1 en vers 2. Mijn hart vervult met heilsbespiegelingen en gort, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45, vers 1 en 2. Gemeente, broeders, ambtsdragers in het bijzonder, en alle familie, kennissen en vrienden, en de echogangers voorop, helemaal voor in de kerk, bijzonder woord van welkom aan jullie, fijn dat jullie er zijn. Er zijn drie boeken waarin we iets van God zien, dat God werkt. Het eerste boek is het boek van de natuur, de schepping. U zult het ongetwijfeld wel eens hebben als je een prachtige winterse dag hebt, dat de sneeuw net vers gevallen is uit de hemel. Tjoh, wat een wonderlijke, prachtige, mooie dag. Of in het voorjaar, als je voelt dat het voorjaar in de lucht zit, een prachtige zonsopgang. Of zomers, je loopt aan het strand in je prachtige zonsondergang. Ja, dan zeg je als gelovige, dat is nou Gods schepping, zijn goedheid. Daar zie je iets van Gods majesteit in. Het boek van de schepping. We zien de Heere God nog veel meer, niet alleen in de natuur, maar in een tweede boek, dat is de Bijbel. Daarin zien we niet alleen Gods hand aan het werk, maar daar zien we God rechtstreeks in zijn hart. Wie hij is. En dat hij zijn zoon gegeven heeft vanuit zijn schoot naar deze zondige wereld voor zondige mensen. Dat is het tweede boek. En dan is er nog een derde boek. En dat is het boek van ons leven. Dat is het boek van het leven van een christen. Dat is ook een boek, of eigenlijk een brief, waarin we iets zien van wie God in het leven van een kind van hem is. Nou, en daar gaat het nou over vanmiddag in de tekst. Er wordt gezegd in 2 Korinthe 3 vers 3 dat gij een brief van Christus zijt. En daar wil ik met u over gaan nadenken. Een brief van Christus. Wat wil dat zeggen? Kinderen, echogangers, ik heb een brief meegenomen. Tenminste, een envelop. Een envelop. En er zit een brief in. Nou ja, een klein briefje dan. Ja, en dan ben je benieuwd. Wie is nou de schrijver? Wie is de auteur? Wie heeft het opgesteld? En waarop schrijf je dat? Ja, dat schrijf je op een papiertje. In het Oude Testament was dat perkament. En waarmee schrijf je dat? Nou ja, kijken. Ja. Dat schrijf je met een pen. En er moet wel een vulling in zitten, anders zie je nog niks. En wat staat er dan op? Wat is nou de inhoud van die brief? En ook heel belangrijk, voor wie is die brief? Voor eentje in de kerk, of alleen voor de ambtsdragers, of voor u allemaal? Nou, daar gaan we vanmiddag op letten. Een brief van Christus. En dan stel ik in de eerste plaats de vraag: wie is de opsteller? En dan staat er in onze tekst een brief van Christus. De Heere Jezus stelt die brief op. En waarop dan? En dan staat er in onze tekst op, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van het hart. Hier dus. En waarmee schrijft de Heere Jezus? Dan staat er in mijn tekst niet met inkt, maar door de geest van God. En door onze dienst, zegt Paulus. En wat schrijft de Heere Jezus dan in de brief in mijn hart? Ja, dat zullen we ook gaan zien. En aan wie is geadresseerd? En dan staat er in vers 2. Gij zijt onze brief in onze harten bekend en gelezen van alle mensen. Nou, over die punten ga ik met u nadenken. Een brief van Christus, dat zet ik boven de preek. We letten ten eerste wie die schrijft, ten tweede waarop, ten derde waarmee, ten vierde wat dan, de inhoud en ten vijfde waaraan, wat is het adres aan wie gericht. Nou, ik moet u eerst wat zeggen over 2 Korinthe 3. Het gaat hier over de heerlijkheid van het Nieuwe Testament boven de heerlijkheid van het Oude Testament. Kijk, Korinthe, 2 Korinthe, Korinthe was een havenstad, net als Rotterdam. En in die Korinthische havenstad was een gemeente, een kerk, net als de Maranatha-kerk. En er waren ook predikanten die daar wel eens preekten, Paulus bijvoorbeeld. Maar er waren ook valse leraars. En die valse leraars, staat er in hoofdstuk 2 vers 17, die droegen het woord van God te koop. Die maakten er een handeltje van. Die deden aan de klandizie, die wilden de klant laten bepalen, ja, wat ze graag wilden horen en wat ze wilden horen en wilden de klanten bedienen op hun wenken. Zo werkt het in de kerk niet. He, u staat niet in het ambt, dat is het eerste wat ik wil zeggen. U staat niet in het ambt om de klanten te bedienen. Of dat nou de jeugd is, of het zijn de buitenkerkelijke, of het zijn de gemeenteleden. In de kerk is de klant niet koning, in de kerk is God koning. Paulus doet niet zijn best om er zelf wat aan te verdienen, om zelf in de smaak te vallen. Hij zegt, ik breng het woord van God als in oprechtheid. Wij spreken het in Christus. Nou, er kwamen ook valse leraars in die gemeente. En die hadden brieven bij zich, aanbevelingsbrieven, certificaten, papieren op zak. Ja, maar kijk, ik ben aanbevolen als een goede predikant door die en die bekende dominee. Had Paulus ook van die papieren op zak? Van die aanbevelingsbrieven? Nee. Hij zegt in hoofdstuk 3 vers 1, wij beginnen onszelf niet bij u aan te bevelen. Zoals sommige brieven van aanbevelingen hebben. Dat heb ik helemaal niet, zegt Paulus. Weet je wat ik wel heb? Ik heb wel één brief en dat zijn jullie, gemeenteleden. Gij zijt, vers 2, onze brief. Dat er een gemeente in Korinthe is, een kerk. God heeft Paulus willen gebruiken om daar die gemeente te stichten. En dat die gemeente groeit. En dat daar mensen tot bekering kwamen, tot God. De afgoden vaarwel zegden en de Heere Jezus omhelsden. Nou, dat is de beste aanbeveling die je kan hebben. En dan gaat Paulus spreken over dat beeld van die brief. En hij vergelijkt de gemeente. Hij vergelijkt iedere gelovige met een brief van Christus. Goed lezen wat u nou precies zegt. Niet met inkt geschreven, maar met de Heilige Geest. En niet op stenen tafelen, maar in ons hart geschreven. Het is in ons leven, dat de Heilige Geest zijn brief schrijft. Onderwerp van die brief, Christus. En het adres, nou, dat iedereen en alle mensen hier in Rotterdam zouden kunnen lezen aan mijn leven. Dat de mensen zouden kunnen zien aan het gemeenteleven hier aan de Hele Vliet. Dat wij christenen zijn en iets van Christus hebben. De vraag die ik wil stellen vanmiddag is deze. Uw leven, mijn leven, is als een brief. Het zegt wat en mensen zien wat aan je. En God ziet ook wat aan me. En nou is het mijn vraag, of nou is het eigenlijk mijn gebed, dat wij nou allen een leesbare brief van de Heer Jezus mogen zijn. Een levende getuige van Hem. Eerste gedachte, wie schrijft nou die brief? Wie is de auteur, wie is de schrijver, de opsteller? Nou, ik zeg het al, ik zei het al in vers 3, een brief van Christus. De Heer Jezus is de schrijver. Dat is opvallend. Heeft de Heer Jezus ooit een brief geschreven? Gewoon letterlijk, met een pen? Heeft de Heer Jezus eigenlijk zelf al ooit eens één woord of één letter of één zin op schrift nagelaten? Ik zou het niet weten. Hebben jullie dat wel eens in de Bijbel gelezen? Dat de Heer Jezus iets opschreef? Nee, hè? Of toch één keer? Of toch één keer? Eén keer heeft de Heer Jezus wat opgeschreven met zijn vinger. Toen was daar een overspelige vrouw, een prostituee zouden we zeggen, op heterdaad betrapt. En die brachten ze bij Jezus. Die zei, Heer Jezus, die vrouw moet gestenigd worden. Wat doet de Heer Jezus dan? Dan bukt hij en dan schrijft hij met zijn vinger in het zand. Ja, wat hij nou precies geschreven heeft, dat weet ik ook niet precies. Maar hij schreef met zijn vinger in het zand. Maar ja, dat was zo weer weg natuurlijk ook. Heer Jezus heeft geen schriftelijke nalatenschap ons achtergelaten. Waarom eigenlijk niet? Nou, het antwoord is, ja, dat is niet nodig. Want de Heer Jezus is nog steeds bezig om brieven te schrijven. Levende brieven. Mensen die tot bekering komen, zondaars. Die tot bekering komen tot God en geloven in de Heer Jezus. Die worden leesbare brieven van Christus. De Heer Jezus is nog steeds aan het schrijven op mensenharten. Zijn naam. Nou, als je het zo bekijkt, mensen, dan zijn er nog tal van brieven van Christus in omloop. Dus er is heel wat lectuur wat dat betreft. Heel wat geestelijke lectuur ook. En heel veel rommel. Maar die levende brieven van Christus, zijn kinderen. Ja, dat is toch een slag apart. Dus de eerste vraag is, wie is de schrijver van die brief? Jezus Christus zelf. Tweede vraag, tweede gedachte. Waarop schrijft hij nou? Wat is het papier wat hij gebruikt, het materiaal? Nou, dat zijn mensenharten. Dat is Gods schrijfpapier, mensenharten. Er staat niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen van het hart. Moet ik nog wat zeggen? Ik hoop dat jullie dat houden natuurlijk, hè? Kinderen. Ik heb er niet één brief in zitten, ik heb er drie in zitten. De eerste. Ja, dat heb ik mijn dochter laten doen. Ik zeg, schrijf je nou eens een hele lelijke brief. Heel lelijk. Heel lelijk. Hanenpoten, kriskras door elkaar. Nou, gauw weg dat ding. En dan een tweede, dat is een blanco brief. Helemaal blank. En dan het derde. Zei vanmiddag, schrijf je nou eens een hele mooie bijbeltekst. Op je allermooist. Op het derde briefje. Dat is deze. Kan je zien hoor. Die laat ik zien. Het allermooist. Dus het eerste was een kladbriefje. Vies, schots en scheef, hanenpoten, vlekken erop. En het tweede is een blanco papiertje. En het derde is een heel mooie bijbeltekst erop. Wat heeft dat te maken met onze tekst? Dan ga ik uitleggen. Als er hier nou staat, hè, over die niet stenen tafelen, maar vlezen tafelen van het hart. Dan zou je kunnen afvragen, hoe is nou eigenlijk mijn hart voor God? Nou, mijn hart voor God, zoals ik geboren word, dat is niet een vlezen hart, wat zacht is, wat voor hem klopt. Mijn hart is voor de Heere God keihard. Dat zegt de Bijbel al in het Oude Testament. Een stenen hart. Dat wil zeggen, mijn hart als het gaat over God en de Heere Jezus en de Bijbel. En de hemel en de zaligmaker. Dan zegt het maar eigenlijk zo weinig, zo bitter weinig. Mijn hart is zo hard als een steen en zo koud als een steen. Ongevoelig. Ik ben vatbaar voor ontzettend veel dingen. Als het nou gaat over mijn gezinnetje. Of het gaat over... Ja, de dingen in de wereld, de politieke wereld, of de medische wereld, of de sportwereld, of de financiële wereld, hoe het met de beurs is en zo, of de wetenschappelijke wereld, ben razend gek van studeren, gaan we helemaal in op. Maar als het nou gaat over de Heere Jezus en die Bijbel, het al gauw gezien, de Bijbel noemt dat een stenen hart. En nou gaat er een wonder gebeuren. En het machtige wonder van God is als wij wederom geboren worden. Dat hebben kerkgangers nodig, dat hebben ambtsdragers nodig, dat heeft een dominee nodig. Gij moet wederom geboren worden. En weet je wat God dan gaat doen als God ingrijpt in je leven? Dat is dat hij jouw stenen hart nou gaat veranderen in een vlezen hart. Teer, gevoelig, vatbaar. Het gaat warm kloppen voor de Heere Jezus en voor zijn Vader. Ons hart is eigenlijk zoals we geboren worden als zo'n kladblok. Zo'n kladblaadje. Vies, slecht en vuil. Maar als God in je leven komt en zijn genade, dan word je blank en rein. Dat is het tweede blaadje, blanco. Wit gewassen door het bloed van de heiland. Door de Heer Jezus. En dan? Nou, dan ben je bekeerd. Dat noemen we bekering. En dan? Ja, dat is nog maar het begin. Weet je wat de Heere dan gaat doen? En dat wil Paulus ons duidelijk maken. De bedoeling van Paulus' bediening is niet dat je alleen tot bekering komt. Dat je gewassen wordt van al je vuiligheid van je verleden. Maar als je dan gewassen en gereinigd bent door zijn bloed, hè, dat blanco papiertje. Vervolgens gaat de Heere daar door zijn geest wat opschrijven. Dan gaat Christus gestalte in mij krijgen. Dat is de bedoeling. Niet op stenen tafelen. Denk Paulus natuurlijk aan de wet, hè, de 10 geboden. Die werden geschreven op 2 stenen tafelen, Sinaï. Hard en koud. Recht en wet. Geen genade. Maar op vlezen tafelen van het hart. En toen God die 10 geboden gaf, dan was het van buitenaf opgeschreven. Maar hier in het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, schrijft God niet van buitenaf zijn wet op 2 stenen. Dat komt niet tot mij van buitenaf, maar God gaat het binnenin mij schrijven. Van binnenuit. Niet op steen, maar op mijn nieuwe hart. Niet 10 geboden, wat je allemaal mag en niet mag. Maar eigenlijk schrijft God maar één naam. Dat is de naam van zijn zoon in mijn hart. Goed lezen. Er staat in vlezen tafelen van het hart. Kinderen, kerkgangers, jongens, meiden. Hier dus. Ik vind het zo geweldig, hè, of het nou voor de jongeren is, of het is voor de buitenkerkelijke, of het is gewoon op huisbezoek. Je eindigt eigenlijk altijd met die Bijbel, die gaat open. En je doet nog een gebed. En dat is geweldig. Het evangelie van Gods genade, dat hebt u in huis door een Bijbel. U hebt de papieren, u hebt de bladzijde van Gods woord in uw huis. En misschien, ik hoop dat dat elke dag wel gelezen wordt. In het gezin en persoonlijk. Maar weet je, die Bijbel, die boodschap van Gods genade, die ligt wel buiten u, op tafel, voor u. En nou wilde God door zijn Heilige Geest, wil nou die bladzijden die in die Bijbel staan, het evangelie, als waarheid buiten u, die wil hij nou gaan schrijven in mijn hart, zodat het binnenin me komt. Ik kan heel mijn leven uit de Bijbel lezen en nog verloren gaan. Als het niet geschreven staat op de wanden van mijn hart. Als het nooit tot me doordringt. Als het niet naar binnen komt. Ik zou nog een stapje verder willen gaan. Niet alleen die Bijbel buiten mij, hoe belangrijk ook. Zelfs jongeren die opgevoed zijn bij de schrift en een school hebben doorlopen en bijbelgedeelte, catechismusgedeelte, bijbelteksten hebben moeten leren uit hun hoofd, psalmversies moeten leren, geweldig, goed. Maar weet je, hier zegt Paulus niet dat er geschreven staat op de vlezen tafelen van mijn hoofd, hier. Hoe goed dat ook is, je zou zo hele teksten uit je hoofd kunnen opratelen. Geschreven het evangelie in mijn geheugen. Nee, het moet zakken. Het moet zakken. Een brief van Christus geschreven op mijn hart. En mijn gebed is, Heere, laat me geen kladblok van de duivel zijn, dat eerste blaadje. Laat me geen kladblok van de duivel zijn, maar mag ik in mijn leven, in mijn ambt, in mijn werk, in het milieu waarop u me gezet hebt, waarin u me gezet hebt. Laat me mogen zijn als een leesbare brief van uw liefde, o God, voor de mensen om me heen. Anne van der Bijl, was die stichter van kruistochten, vroeger heette dat, hè? Anne van der Bijl, kruistochten, open doors. Die zegt zo ergens, die zegt dit. Het gaat er niet om om een boodschap te hebben, maar het gaat erom om een boodschap te zijn. Een boodschap te hebben, ja, dat is niet zo moeilijk. Als je een beetje van de tongriem besneden bent, nou lukt dat wel. Maar een boodschap te zijn. Dat mensen dat niet horen, maar ook kunnen zien. Leer mij een boodschap te zijn. Wij in de kerk, wij hadden zo vaak een boodschap, hè. Als je de kerkgeschiedenis leest, wij hadden een boodschap voor de Joden. Kruistochten, God wil het. Wij hebben een boodschap voor de vrouwen, het standpunt over vrouwen, we weten precies wat in elkaar zit. En over zigeuners en over homofielen en over negers. En met die boodschap die wij hadden, hebben we mensen tot in het diepst van hun ziel gekwetst, pijn gedaan, gewond. Het gaat er niet om een boodschap te hebben, maar om een boodschap te zijn. Derde gedachte, inkt en pen, waarmee? Waarmee schrijft de Heere God dan zijn brief op mijn hart? Er wordt hier gesproken in de tekst over die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God. En dan staat er ook nog bij, door onze dienst, zegt Paulus. Dus aan de ene kant, de Heere Jezus schrijft die brief. Maar dat doet hij met, niet met inkt, maar met de Heilige Geest. En hij gebruikt Paulus er ook nog bij. Mag ik het zo eens zeggen? Waarmee schrijft de Heere Jezus zijn brief op mijn hart? Wat zijn de instrumenten die hij gebruikt? In de hand van de schrijver. Hij gebruikt inkt. Dat is de Geest. En hij gebruikt ook een pen. Dat is Paulus. Het inkt is de Heilige Geest. En de pen zijn de ambtsdragers.
Niet met letterlijke inkt.
Nee, dat gaat niet. Dat kan natuurlijk niet. Maar door de Heilige Geest. En wat de Geest schrijft, dat is goddelijk schrift. Dat kan gelukkig nooit meer worden uitgewist uit je hart. Ik heb een papiertje voor me. Blanco papiertje. En ik begin rustig te schrijven. En van lieveleek komt het helemaal vol. Rijke inhoud. Rijke inhoud als de Heilige Geest gaat schrijven op mijn hart. Rijke inhoud. Goddelijke gedachten. Goddelijke gedachten komen op papier. Komen in mijn ziel. Als de Heilige Geest de vulling is. Dan worden op de wanden van mijn hart worden er dingen geschreven waar ik voor mijn bekering geen enkele notie van had. Herkent u dat, kinderen van God in ons midden? Herkent u dat? Dat je zegt, ja, voor mijn bekering, ja, toen had ik ook wel een idee van, ik kende ook wel wat bijbelteksten en zo, ik wist wel een beetje wat er in de Bijbel stond. Maar dat mijn ogen zijn open gegaan. En nadat mijn hart is gewassen door het bloed van het lam. En nadat die geest ging schrijven op mijn hart. Toen kwamen de dingen naar boven. Die had hij erop geschreven hoor. Toen kwamen de dingen tevoorschijn. Die ik nooit, waar ik geen flauw vermoeden van had. Voordat ik tot geloof kwam. Dat is van de geest. Maar er staat nog wat meer bij. Niet alleen door de geest. Maar ook door Paulus dienst. Door onze dienst. De Heere Jezus gebruikt het inkt van de geest. En de pen van Paulus' dienst. Geest en de woorden die Paulus sprak. En nou kom ik bij die ambtsaris. De Heilige Geest, Christus, die doet het. Maar hij schakelt ook pennetjes in. Hij schakelt ook ambtsdragers in. En een pen is een pen zonder vulling. Die vulling is nou de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die hebben we dagelijks nodig. En dat is nou ten diepste ook waar we dagelijks om mogen bidden. Vul mijn hart steeds opnieuw. Als ik leeg ben van Gods Geest, dan stelt mijn hele ambt niks voor. Dan kan ik wel mijn best doen en bidden en een stukje lezen bij de mensen. Maar als er geen vulling in me zit, dan ben ik net als een pen die geen stift heeft. Dan schrijf je maar wat, maar het laat niks na. Het laat niks na, geen afdruk. Als ik het moet doen, in de kerk, onder de jeugd, in Katendrecht, wordt het niks. Kent u dat verhaal van Spurgeon? Er kwam een keer, er was iemand die stug dronken was. Voortdurend dronken. En hij bleef maar aan de drank verslaafd. Hij zat af en toe eens in de kerk bij dominee Spurgeon, Engeland. En op een gegeven moment, ja, was hij weer stom dronken. En toen kwam die dominee tegen. Hij zei, dominee, u hebt mij bekeerd. En toen zei dominee Spurgeon, ja, dat is waar. Dat kan ik wel zien, dat ik jou bekeerd heb. Dat kan ik zien. Als God jou bekeerd had, was je nou niet dronken geweest. Als wij het moeten doen, dan laat het helemaal niks. En toch staat het door onze dienst. Vind ik zo mooi, hè? Zo onze dienst. God schakelt ons in. Zelfs zonder de prediking van Paulus was er helemaal geen gemeente in Korinthe ontstaan in die havenstad. Door die prediking behaagt het God om zegen te geven, bekeringen te geven. Nou, dat is toch geweldig. In die stad werden vloekers bidders. En werden overspeligen, overtuigd van zonde. En gebracht tot overgave aan de Heere Jezus. Hoeren werden heiligen. Zondaars werden levende brieven van Christus. Door onze dienst. Heel opvallend dat er in vers 2 staat, gij zijt onze brief. En in vers 3 staat, gij zijt een brief van Christus. Allebei waar. Een brief van de Heer Jezus, maar hij gebruikte mij. Als een pennetje in zijn hand. Daar waren wat grove bonken hoor, in die havenstad Korinthe. Wat dat betreft, broeder van de Blom. Er staat in 1 Korinthe 6, vers 11. Wat voor soort lui dat waren daar. Er staat 1 Korinthe 6, vers 9. Onrechtvaardigen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dwaalt niet geen hoereerders, afgodendienaars, overspeligen, ontuchtigen, mannen die bij mannen liggen, homoseksuelen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dat staat er in vers 11. En dit waart gij sommigen, sommigen van jullie waren zo, maar gij zijt afgewassen, geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. Jullie waren dat vieze, vuile kladblaadje, maar jullie zijn afgespoeld door het bloed van Christus. En toen is God gaan schrijven door zijn geest op jullie. En toen werden jullie leesbare brieven van hem. Nou, is de derde gedachte. Waarmee? Met inkt en pen. Geest en Paulus. Amstdragers. Vierde gedachte. Wat schrijft de Heer Jezus nou op het hart van een zondaar? Wat? Nou ja, dat staat er eigenlijk niet. Dat staat er niet. En toch staat het er wel. Hij staat in vers 3. Gij zijt een brief van Christus. En dat wil zeggen dat hij de auteur is. Maar het wil ook zeggen, hij is ook de inhoud van die brief. Hij is de inhoud. Een brief aangaande hem. Als Paulus een brief schrijft, dat was in die tijd zo, dan begon Paulus, dat kan je nagaan in die brieven die hij schreef in de Bijbel, begon hij altijd met zijn eigen naam als eerste te schrijven. Paulus, apostel van Jezus Christus, aan de gemeente van. Hij begon met zijn naam te schrijven en hij eindigde met zijn naam te schrijven. Zo doet de Heiland dat ook. Als hij jouw harten onder handen neemt, je afwast en een blanco papiertje van je maakt, dan schrijft de Heere Jezus als eerste zijn eigen naam op jouw hart. Dat vloeit uit zijn pen. De geest van de levende God, die schrijft Christus op onze harten. Niet de 10 geboden in de eerste plaats, maar die ene naam. En die naam die gaan we zo ontzaggelijk veel zeggen. De naam van Jezus. Toch schrijft de Heilige Geest nog wel wat meer op ons hart. Soms ook hele vernederende dingen. Dat je zegt van ja, dat gaat dan tegen mijn eigen wil en vlees in. Weet je wat de Heilige Geest ook op je hart schrijft? Zonde kennis. Zonde kennis. Daar hoor je van in de kerk. Daar lees je van in de Bijbel. Hè, dat we zondaars zijn. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Maar als de Heilige Geest dat woordje zonde op je hart gaat griffen, dan ga je die zonde niet alleen beamen, dan ga je het betreuren dat jij die zondaar bent. De geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en orde. En dat er in jouw vlees geen goed woont. Ja, dat schrijft hij er ook op. Tjo, wat krijg je dan een hekel aan de zonde, zeg. Aan al die verkeerde dingen waarmee je God zoveel verdriet gedaan hebt. Wat krijg je een hekel aan die zonde die jij gedaan hebt. Heilige Geest gaat ook vertroostende dingen op je hart schrijven. Het bloed van Jezus, dat staat er tegenover. Het bloed van Jezus. Oh, dat bloed. Ik weet niet of u dat nou, of u begrijpt wat ik bedoel, hè, gemeente. Ik hoop dat je dat aanvoelt, wat ik wil zeggen. Kijk, je hoort dat ook elke week, zeker hier in de Maranatenkerk. Je hoort elke week van het verzoenende bloed van Christus. Daar hoort u van. Er zijn kerken waar ze daar niet meer van horen. Dan ben je te betreuren. Hier hoort u ervan. U hoort van het verzoenende bloed van Christus dat uw zonde kan bedekken. En je hoort het. En het zeg je niks. En je hebt er geen troost uit. En dan gaat die Heilige Geest, die gaat nou dat bloed van Jezus op je hart schrijven. Weet je wat er dan gebeurt? Mensen, dan smelt je weg. Dan zie je, oh, dat kostbare bloed dat dan mijn zonde bedekte. Dan wordt dat een van de allergrootste schatten die God jou gegeven heeft. Dat kostbare bloed van Christus. Dat draag je mee in je hart. Die Heilige Geest gaat het woord evangelie op mijn hart schrijven.
En je raakt zo verstrengeld met dat woord evangelie. Het zit zo diep van binnen. Niet tussen je oren. Niet in de Bijbel, maar hier. Dat als ze jou van het evangelie willen beroven, hè, dan zouden ze je hart eruit moeten snijden. Want het zit hier. Geschreven op de vlezen tafelen van het hart. Dan gaat die Heilige Geest de naam Abba, lieve Vader, op je hart schrijven. Dan ga je het zo van harte meezingen wat jullie ook wel eens zingen. Smiddags, Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Dat zing je dan met dit erbij. Nou, ik heb een vraag. Wat staat er nou op uw wand geschreven? Ik kan niet in uw hart kijken. God wel. Wat staat er nou op de wanden van je hart geschreven? Wat staat erin? Wat staat erin? En bij sommigen hier in de kerk staat er in uw hart geschreven. Hé, ik zie het. Ik zie het. Ik zie het. Daar staat het woord uitstel geschreven. Morgen. Morgen. Vandaag nog eten, drinken en vrolijk zijn. En morgen bekeer ik me. Dat is het schrift niet van mijn heiland, maar het is het schrift van de duivel. Dat is een schrift van de Satan die zegt, morgen ga ik serieus worden, vandaag nog niet. Er zit een ander hart in de kerk. En ik lees uw hart vanavond en ik zie dat erin staat het woord. Ja. Leuren. Huichelachtigheid. Dat lees ik in uw hart, huichelachtigheid. Je zit vandaag in de kerk, hè? Je zit vandaag in de kerk. En je dient God en morgen dien je weer de wereld. Morgen, dan kan er weer alles mee door. Dubbelhartige mensen. Jonge mensen, oude mensen. Morgen tot en met zaterdagavond, hè. Je kijkt naar alles, je luistert naar alles, je leest alles. Er is geen onderscheid met de wereld. Mensen, dat is het schrift niet van Christus, maar het is het schrift van de wereld. Dat is het schrift van de zonde. En dan kan je één keer naar de kerk gaan. Oké. Zeg niet dat je een christen bent, want God heeft door zijn geest niet op je hart geschreven. Hou jezelf alsjeblieft niet voor de gek. Maar ik geloof dat het in de Maranatenkerk heel anders is, hoor. Dat geldt voor andere mensen, geldt er niet voor u. U dacht dat ik het over u had. Ik zou niet durven. In de Maranatenkerk is het anders. Toch? Er zijn er hier in de Maranatenkerk, en dat weet ik zeker, die bekommerd zijn om hun zonde. Een paar. Die zijn er. Die ten diepste weten, voelen in hun hart. Die inderdaad, ik zei het in mijn gebed, hè. Die iets voelen van die heilige huiver. Ik moet straks voor God verschijnen, dominee. Ik moet straks voor God verschijnen. Ik kan het niet met een praatje doen bij een bakje koffie of bij een pilsje. Echt niet. Er moet meer in mijn leven gebeuren. En met een bevend hart en soms met een vochtig oog springt dat op je. En dan zeg ik tegen u, Tobber. Dat is de schrift van de Heilige Geest, toch? Als ik een mensen tegenkom op huisbezoek. Dat is het schrift van de Heilige Geest. Want bekommering om de zonde, dat leert je niet. Dat leert geen mensje. Dat leert Gods geestje. Weet je, er zijn er ook hier in de Maranatenkerk. Die gelukkig nog een binnenkamer hebben. Die hun knietjes nog wel eens een keer buigen. En die zo in kinderlijk vertrouwen. Al ben je een grote stoere vent. Die in kinderlijk vertrouwen hun hart in Gods Vader schoot mogen uitstorten. En dan zeg ik tegen je. Je hebt nog misschien nog niet de volle zekerheid van de vergeving. Maar dat gebed wat jij doet, hè, dat is de schrift van de Heilige Geest. Die gebedsdrang, niet omdat het moet, omdat de dominee het zegt. Maar het gaat van binnenuit. Dat heeft vlees en bloed je niet geleerd. Dat komt van de Heilige Geest. Dat heet niet van jezelf. En er zijn er ook een paar hier in de Maranatenkerk. Waar de volle genade van God is doorgebroken. Die mogen staan in de vrijheid van de kinderen van God. Niet met hun mond, maar met hun hart. En die mogen zeggen, niets zal me scheiden van de liefde van Christus. Doorbraak in het geestelijk leven. Hij is de mijne en ik ben van hem. En dan zeg ik, dat is het schrift van de Heilige Geest. Dat heet niet van jezelf. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Ja, hoe die dat doet, dat weet ik niet. Maar dat die doet, weet ik zeker.
Dat weet ik zeker. God legt de hand op je hart. Op het hart van een zondaar. En dan begint hij te schrijven. Het wordt je berouw. Het wordt je genade. Het wordt je vrede. De naam van Jezus. Abba. Regel voor regel. En zo schrijft de Heilige Geest verder. Mijn dochter is niet verder gekomen dan de eerste drie regeltjes. Maar als de Heilige Geest gaat schrijven in je leven. Regel voor regel. Woord voor woord. Zin voor zin. Dan komt het toch af. En als je dan straks mag ontslapen, hè, dan is het af, de brief. Dan is het vol. Ten slotte, laatste gedachte. Dat is, voor wie is dat nou bestemd? Wat is nou het adres? En dan staat er, dan ga ik mee eindigen, hoog tijd. Dan staat er in vers 2, het is bekend en geschreven voor alle mensen. Een open brief. Geen dichtgeplakte brief, bestemd voor één iemand. Maar een open brief, gepubliceerd, bekendgemaakt voor alle mensen. Dat is de bedoeling van de gemeente in een havenstad als Rotterdam. Dat we open brieven mogen zijn. Iedereen mag het lezen. Wat God schrijft in mijn hart, hè, dat komt in mijn handel en wandel openbaar. De ogen van de mensen kijken naar ons. Er zijn mensen in uw straat waar u woont. Er zijn mensen in Katendrecht die weten dat daar een House of Hope zit woensdags. En die weten dat daar op een vrijdagavond een jongerenwerk gebeurt. We mogen wel bidden dat er jongeren mogen komen. Satan is daar ook bezig om zijn hanenpoten er doorheen te zetten. Dat er zondagsmiddag zonderschool wordt gehouden. En dat er bijbelstudies en kapeldiensten zijn, hoor. Dat weten de mensen, dat zien ze. En dat er hier kerk wordt gehouden, dat zien de mensen om ons heen. Bekend en gelezen door alle mensen. En als de mensen hier nou rondom, hè, naar mij kijken en naar u kijken als gemeente, wat zien ze dan? God stuurt zijn levende brieven aan mensen die geen Bijbel meer hebben, geen Bijbel meer lezen, niet meer naar de kerk gaan. En toch zien ze ons als brieven, levende brieven van zijn liefde. Wat ze zeggen, nee, ze zien met hun ogen en dat scherp. En wat zien ze dan? Wat zien ze dan? Zien de mensen hier om ons heen, ik weet het niet hoor, ik stel die vraag en ik zeg het tegen mezelf vooral, want het is makkelijk om u te zeggen van jongens, zo moet het. Nee, niet zo moet het, je moet het. Er staat niet, je moet een brief zijn. Dat moeten, daar moet je nou eens mee ophouden. Er staat niet, je moet het, je bent een brief. Of je bent het niet, één van twee. En dan staat er niet dat Paulus zegt, die brief, hè, die zit in een envelopje. De mensen hier om ons heen, die zien alleen maar de rug, de buitenkant. En die kostelijke inhoud, ja, die zit erin. Nee, een open brief, niet in een envelop. Wat zien de mensen aan mij? Zien de mensen aan mij dat de Heer Jezus mij meer waard is dan mijn aandelen? En dan mijn hobby? En dan mijn werk? En dan mijn huis? En dan mijn gezin? Zien de mensen aan mij als dominee, zien ze dat? Niet horen ze dat, zien ze dat? Zien ze dat als ik veel zorgen heb, dat ik wel een adres heb? Zien mijn kinderen dat? Zien ze dat als ik veel zorgen heb, dat ik wel een adres heb waar ik naartoe kan gaan en dat ik in Gods vaderschoot mijn problemen mag neerleggen en dat God me vrede geeft? Waar haalt die dominee zijn kracht vandaan om het vol te houden? Waar haalt die evangelisatieouderling of die jeugdouderling? Of je bent diaken, waar haalt ze de kracht vandaan om dat 12 jaar vol te houden? In zo'n kerk, in zo'n stad, in zo'n gemeente. Ja, die hebben een geheime adres. Als je die brief goed leest, kom je erachter waar ze de kracht vandaan halen. Kunnen de mensen aan ons zien, de andere wijkgemeente, dat er hier heus wel eens wat is in de Maranatenkerk. Maar dat we elkaar lief proberen te hebben met zijn liefde. Ja. Kunnen ze aan mij zien wat genade, dat geldt voor sommigen, ik ken jullie niet allemaal, maar sommigen wel. Dat geldt voor sommigen van jullie zeker. He, dat mensen kunnen zien wat genade in jullie leven heeft uitgericht. He, vroeger, je wilde niet weten. En dat weet ik ook niet. Vroeger waar jullie allemaal in gezeten hebben. Maar toen kwam Gods genade in je leven. En toen is het echt anders geworden. En de mensen hebben dat gemerkt. Van, joh, wat heb je met die Jezus? Ja, dat weet ik niet. Maar ja, en toen ben je gedoopt. En toen deed je belijdenis. Prijs de Heer, geweldig toch? Mensen konden zien wat Gods genade in jullie leven had geschreven. Dat is het handschrift van Christus. Nou, gemeente. Ik heb expres tegen mijn kind gezegd. Ik zeg, dan moet je een klein briefje nemen. Niet zo'n hele grote hoor. Neem maar zo'n kleintje. En ik vraag aan de Heer Jezus. Heren, mag ik nou zo'n klein briefje zijn? Zo'n klein briefje van u. Maar wel een echt briefje. Een echt briefje. Als een advertentie van u. Als een nieuwsbrief dat anderen mogen lezen. Dat goede nieuws. Die blijde boodschap. Juist die mensen die mijlen ver weg zijn. Mogen ze lezen. Dat u, o Heer Jezus, in mijn leven bent gekomen. Schrijf op mijn hart. En laat dan het laatste wat u schrijft. Laat dat dan uw eigen handtekening zijn. Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 87. Psalm 87, vers 3 en vers 4. Vers 3 en 4 van 87. Wij gaan nu over tot het lezen van het formulier voor de bevestiging van de ouderlingen en diakenen. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekend hebben gemaakt van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling, ouderling kerkrentmeester en diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u broeders die nu bevestigd zult worden en herbevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen één college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus, als hij de uitspraak doet, zeggen de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende, de volgende taken. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht te houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift. Zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Tweede taak is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen. En alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is het hun ambt en taak in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst als huisverzorgers Gods. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Nu wat over de diakenen. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft gedragen. En die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de arme zorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naar mate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste, hun eerste taak is getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen te geven. Voor de armen gegeven in te zamelen en die te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. De tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Wij verzoeken nu de te bevestigen ambtsdragers op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde broeders, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden in de bevestiging en de herbevestiging, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u van uw ambt voor uw ambt geschonken gave. En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen. Belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop uw antwoord, Johannes van der Blom? Ja. Wat is daarop uw antwoord, Marinus André Schaap?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Gerard Schaap? Ja. Wat is daarop uw antwoord, Gerrit Isaac Arie van den Berg?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Marinus Robol? Wat is daarop uw antwoord, Edmund Leon Clovis Tim? De Almachtige God en Vader geeft u allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Wij verzoeken u de gemeente hen staande toe te zingen uit Psalm 75 en daarvan vers 2. Als ik het ambt ontvangen zal. Psalm 75 vers 2. Een enkel persoonlijk woord tot u die bevestigd en herbevestigd bent. Maar ook een woord voor degenen die afscheid nemen. En dan denken wij aan ouderling Markwat en Vlak en ouderling kerkrentmeester Jan-Peter van der Velde. Een belangrijke dienst. Een hoogtepunt eigenlijk. Als je ziet dat er wisseling mag zijn van de wacht. Op de wacht des Heren waar te mogen nemen. Dankbaarheid mag er zijn, gemeente, dat er drie vacatures zijn vervuld. Er is er nog één over van de diaken. Maar we zijn dankbaar dat ook hierin God nog bemoeienis heeft met onze gemeente die naar zijn naam genoemd is. Een woord van dank. Eigenlijk past dat niet, want hem komt alle eer toe aan degene die jarenlang hebben mogen dienen als ouderling. En ouderling kerkrentmeester. Ik denk dat ik namens jullie spreek als ik ook zeg: de Heere doe genadig verzoening over ambtelijke zonde. Ambtelijke zonde. Zo pas hebben we het in de catechismus mogen overdenken dat onze beste werken ook met zonde zijn bevlekt. Van harte mogen staan in de dienst des Heeren, met lust en ijver, ook tegenslag. Teleurstellingen opgelopen, maar toch, de Heere zal ook deze arbeid rijkelijk zegenen. Wat voor hem gedaan wordt, dat is nooit ijdel in de Heere. De nieuw bevestigde ambtsdragers, broeder Schaap senior is een bekende en vertrouwd, broeder van der Blom en broeder Schaap junior mogen voor het eerst bevestigd zijn. Ja, en hoe gaat het vaak? Het begint met frisheid, vreugde, ijver, kracht. inspanning. En na verloop van tijd komt er afmatting. En na verloop van tijd komt er teleurstelling. En na verloop van tijd, dan zit je er 1 jaar of 8 in, komt er moedeloosheid. Dat steken we niet onder stoelen of banken vanmiddag.
Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo.
Dat is helaas zo. Je begint met lust. Graag. Graag. En op een gegeven moment wordt die ambtelijke lust een ambtelijke last. En dan moet je uitkijken dat het dan niet traag gaat worden. Na tijden van inspanning komt er tijd van verslapping. Als je ziet, het is toch allemaal wat stugger dan ik dacht. Mijn idealen die gaan een beetje in de rook op. En dan teleurstellingen, dan moedeloosheid, woestijnervaringen in het ambt. En toch zeg ik dan bij voorbaat al vanmiddag, die woestijn is nodig. Maar achter die woestijn ligt het Kanaan. En dat is niet pas straks in de hemel, dat kan nu al. Heilige broeders, zegt Paulus in Hebreeën 3. Deelgenoot aan de hemelse roeping. Zie op die hoge priester en apostel van onze belijdenis, Jezus Christus. Dan houdt vol. Als we zien op resultaat, of we zien op mensen, of je ziet op je eigen bekwaamheden. Wie is tot deze dingen bekwaam, hebben we gelezen in 2 Korinthe 3. Aanmerk zie aandachtig op die ene die profeet, priester en koning is. Uw oog en hart op hem gericht. Vaak is het zo, gemeente. Er zijn er heel wat hier in de Maranatenkerk die vroeger ambtsdrager geweest zijn. Ook dat is een zegen. Vele verschillende mensen op een of andere manier in het ambt hebben gestaan. En dan zult u het herkennen. Vaak is het in het begin zo. Ik en Christus. Ik voel me geroepen door de gemeente, door God. Ik en Christus. Ik voor Christus. En zo ga je aan de slag. En dan moet je op een gegeven moment leren. Nee, verkeerd. Niet ik en Christus, maar andersom. Christus en ik. En dan gaat nog een stapje verder. Want dat ik zit nog in de weg. En tenslotte wordt het niet ik, maar Christus leeft in mij. En dan hoef jij niks meer te doen. En dan hoef ik niks meer te doen. Maar dan is het hij door mij. En ik zal je zeggen, dan ben je op zijn vruchtbaarst. Dan ben je op zijn vruchtbaarst. De Heere zegene je, zegene u, zegene jullie. Het vreugde in zijn dienst. Een van de allermooiste dingen is, of het nou op Katendrecht is, of het is hier in de omgeving, of het is onder jongeren. Als je dat geestelijk leven mag zien gaan ritselen, als je dat mag horen ritselen, als je het mag zien ontluiken. Een jongen op de club, een meisje op de jeugdvereniging, vroeger onverschillig, nu geïnteresseerd. Nu ernstig, nu kan je er een gesprek mee hebben. Nu bewogen met de dingen van de eeuwigheid. En het grootste geluk is als je ziet dat het niet alleen ontbot, maar als je mag zien dat er zielen behouden worden. Behouden niet voor de kerk, maar behouden voor de eeuwigheid. Geen grotere vreugde in het ambt dan de vreugde om zielen te mogen brengen aan Jezus voet. Dat zei zo. Ik ga nog een poosje verder met het lezen van het formulier, want we zijn nog niet aan het eind. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, gemeenteleden gaat het dan over. Ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. Aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar heeft gegeven, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, zullen wij tenslotte de Almachtige God nog aanroepen in het gebed om zijn hulp. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. En laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot worden gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus worden bevorderd. In zijn naam besluiten wij ons gebed, zoals hij het ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zijn nu gekomen aan het einde van de dienst en we zingen nog één psalm met elkaar. En dat doen we staande en dat is 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. 138 vers 4. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.